pray all kinds of corruption of the Lord, they should be hate, love, and death. Not to have any more sickness, but they begin to deny the death. Death is like the operation, and death is on the emotional and overcreation. And all of the individual difficulties are, who can understand it, the collapse of the last one and all.
Nogmaals, van hier, gezegende Sabbatbeste, broeders en zusters, het is fijn om hier in de gemeente te zijn. Het is volgens mij eigenlijk 180 jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Riley Jack. Vroeger uit Rotterdam. En nu inmiddels getrouwd en ik woon in Roosendaal, dichtbij de Belgische grens. Dus het was zeer goed ondertussen voor mij om hier te komen, maar dat geeft niet, want ik ben hier in de gezelschap van broeders en zusters die de naast de God loven en prijzen en de eer geven die er toe komt. In mijn dagelijks leven ben ik ambtenaar. Ik werk op het ministerie in Den Haag bij minister Van der Laan. Bij Woningwijk en Integratie, de Rijksgebouwen. En onlangs heb ik in een interview gestaan, een interview gehouden met de bedrijfsplan van het ministerie. Over hetgeen wat ik doe, namelijk rondgaan, het evangelie verkondigen. En samen met vrouwen doen we dat in Roosendaal, ook in de rest van Nederland. We gaan barakken, heel de wereld hier rond. Dan is sprake met een man. Om daar te praten over hoe we het evangelie, hoe we die engelen boodschap kunnen verspreiden in Europa, hoe wij jongeren kunnen trainen om werk te zijn voor het koninkrijk. En hoe we ouderen en gemeenten in het algemeen kunnen steunen om hun te helpen die boodschap die voor deze tijd zo belangrijk is, uit te kunnen dragen. En het is een voorrecht dat ik hier voor u mag staan om ook die boodschap met u deze ochtend te delen. Broeders en zusters, wie heeft niet het volgende gevoel bij het gehad? Soms zijn er dagen waarop het lijkt dat alles je tegen zit. Een auto die niet wil starten, een volgekochte broek of een rok met een scheur in de stof, de dag dat je de trein moet halen voor een zeer belangrijke afspraak die mist en dat je volk moet wachten in de regen omdat het wachthuisje overvol is. Iedereen heeft wel het gevoel meegemaakt dat alles tegen lijkt te zitten. Maar wat nu als alles je echt tegen zit? Uit de Bijbelse profetie weten we dat er een tijd komt van grote benauwdheid. Eentje die de wereld nog nooit heeft gekend. Wie kent de uitspraak van Jezus? Hij zegt tegen de discipelen op de Olijfberg: wee degene die zwakker zijn in de vlucht in daten. Op de woorden van Johannes, openbaring 13, wanneer hij zegt dat het beest van het beeld al degene gaat vervolgen die niet het zegel van de levende God op hun voorhoofd hebben. Dat die mensen uiteindelijk kunnen kopen en verkopen en zelf gevangen worden genomen. Of die weet of nergens. Broeders en zusters, wat doen wij als alles tegen lijkt te zitten? Wat doen wij als wij zien dat mensen om ons heen hun hoofd de hef naar de bergen en het lijkt alsof wij alles krijgen wat we maar willen hebben? Wat doen wij als wij zien dat andere kerken groeien als kool en wij hier maar gaan zitten met een handgoed geloof? Welke keuze maken wij, broeders en zusters, als wij voor de keuze staan om te wandelen op de smalle weg of te gaan op de brede weg van schijnbaar geluk en voorspoed die staat in de wereld is? Als alles je tegen zit, zegt de Heer dat we op hem moeten vertrouwen. Job, hij zat heel gestresst in Job 13, vers 15. Wil hij mij doden, dan doet het God. Ik blijf op hem hopen. En in het Engels gaat het treffender. Don't slay me, yet will I trust in him.
Ondanks wat er gaat gebeuren, blijf ik op God vertrouwen. Wij weten dat de aartsvaders een rotsvast geloof hadden in de zekerheden van God. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld Noach werd uitgelachen omdat hij een boot, een allangsbouwde kruis niet had geleverd. Hij werd uitgelachen door de mensen om hem heen voor het bouwen van een boot. Of denk aan de rotsvast vertrouwen van Abraham dat hij gewoon deed wat God hem vroeg. Jarenlang moest wachten tot hij het belofte kon zien en een eigen zoon kreeg en toch op dat moment is gaan en zegt, weet je wat, ik ga toch mij zo offeren. Uiteindelijk is het niet gedaan. Als wij kijken naar de geloofsvelden uit de Bijbel, dan vraag je je af, wat doen u en ik als ons dingen tegenzitten? Wat doen wij als mensen je uitlachen omdat de boodschap uit de Bijbel die je brengt voor de mensen buiten een ver van je bed zullen? Wat doe je als God van je vraagt om te staan tegenover de leiders van deze wereld en te spreken over de rechtvaardigheid van Jezus? Hoe moeten we handelen als de tijd der benauwdheid aanbreekt? En dat kan elk moment zijn. Dat het lijkt alsof de getrouwen van Jezus en de Heer alles tegen is. Veel mensen hebben de neiging een loopje te nemen met de waarheid. Van God dat niet gebeurt wat ze zelf verwachten. Denk maar even nu aan. Die Jezus minder of meer wilde dingen om toch die grote kerk weer te zijn die de Romeinen uit het eigen vijand zouden kwartier jagen. Nemen wij ze als u dat weet, de hef in eigen handen, of vertrouwen we blind op de belofte van de Heer. Wij moeten leren nu nog de engelen, de vier winden als het ware tegenhouden, leren op blindeling de God te vertrouwen. Juist op de momenten dat dingen tegen lijken liggen. En als wij willen leren hoe wij een standvastig geloof leven kunnen ontwikkelen, nu, en tegen die vasthoud, want die alles tegen lijkt te zitten, laten we eens kijken naar het leven van Stefanus. Stefanus is het voorbeeld van een gelovige die je ook tegenkomt in de tijd waarin we nu leven. En als we praten over Stefanus, dan denken we meteen aan de martelaarsdood die hij stierf. Maar juist het leven van Stefanus is het leven van iemand die leeft in blijdschap met zijn verlosser en zalig maken, ondanks de hindernissen die hem op de weg werden gelegd. Stefanus was een van de eerste zeven diakenen, aangesteld door de apostelen, zo lees in Handelingen 13. De jonge christelijke kerk groeide zo snel, er kwamen zoveel gelovigen bij die erkenden dat Jezus van Nazareth, die in Jeruzalem aan het kruis werd gemaakt, niet alleen stierf, maar ook opgestaan. En we weten dat de fariseeën en schriftgeleerden er alles aan deden om dat gerucht van die opstanding van Jezus de kop in te drukken. Toch was het de jonge christelijke gemeenschap die groeide. En ze leerden al van begin af aan om op te passen voor valse leer, valse beschuldigingen en toch blijvende kunnen blijven in de maatschappij. Toch de boodschappen kunnen doen op de markt. Nog steeds je vis kunnen halen. En allemaal nog steeds leven in blijde verwachting dat Jezus, die toen aan het kruis werd genageld, spoedig terug zou komen. Wij hier in deze zaal leven toch ook met die blijde verwachting. Terwijl wij door de week naar ons werk gaan en andere dagverplichtingen voldoen, ook wij leven in die blijde verwachting. Wel, steeds leven in een tijd die veel al lijkt op de onze. Ook nu zijn er veel religieuze leiders die de belang van het sabbat ontkennen. Mensen lachen ons uit wanneer wij getuigen en zeggen dat wij geloven in de waarde van de woorden der geestelijke profetie. Wanneer we praten over het belang van het heiligdom, het onderzoek van oordeel, of zelfs de wederkomst van Christus. In onder deze omstandigheden van het laatste geloven niet aan kracht inboeten. We moeten leren ons werk te doen en getuigen van Sabbat op Sabbat keer in de vergadering van gelovigen. Stefanus werd aangesteld omdat de kerk groeide. En de apostelen, die eerste elf apostelen die bijeen waren, uiteindelijk een die werd toegevoegd, een zes voor Pinksteren, die geloofden, die apostelen, die hadden mensloos in kunnen voorzien in het helpingswerk gedaan worden. De werk van apostelen voor de verlicht. Wel, broeders en zusters, ondanks het feit dat wij leven in de eindtijd, ondanks het feit dat Jezus en hij en engelen ons spoedig zullen ophalen om te gaan naar de nieuwe hemel en uiteindelijk de nieuwe aarde, toch moeten we nu, in het Heere nu, zorg bieden voor onze naasten. Zolang het nog kan, moeten wij anderen laten zien dat wij mensen zijn van liefde. Liefde niet zoals wat de wereld niet verwacht, maar op barmhartige liefde, gebaseerd op het woord van God. En daarom werden Stefanus en zes andere diaken aangesteld. Waarom? Zo lees ik in vers 1 van hoofdstuk 6. En toen de dagen dus de discipelen talrijk werden, ontstond er gemoor bij de Grieksprekenden tegen de Hebreeën, omdat de wederen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de twaalfde waren de discipelen, de apostelen, riepen de meerdere discipelen bijeen en zeiden: het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming het woord God ter tafel bedienen. Er was nood onder de jonge scharen het gelovigen. Een nood die geleden moet worden. Niet alleen het verkondigen van het woord uit de Bijbel was belangrijk, maar ook degenen die het minder hadden. Broeders en zusters, hoe zit het met het ledigen van de nood bij de buurt en de wijk van u dan? God zoekt niet alleen mensen die het woord kunnen uitleggen en bezweren. God zoekt ook mensen die het woord kunnen uitleven in de gemeenschap waar de Heer heeft geplaatst. Willen wij staande blijven wanneer alles ons tegen zit? Dan moeten we weten dat wij een levend geloofsleven moeten creëren. Dat wij een levend geloof hebben in een levende Heer en Heiland. En verdedigen. Als Jezus naar ons omkijkt, naar een kleine mus. En als Jezus dat doet, al met een mus, hoe is het dan met ons en onze naasten? Wel, die eerste 7 jaar die werden gekozen, vanwege enkele kwaliteit. Of laten we bezig zeggen, talenten. Talenten en gaven benaderd door de vrucht van de geest. En die krijg je alleen maar als je gekozen voor een voldoende relatie met Christus. En als gevolg daarvan, daar heb ik steeds nog opvang. Wel, dat komt ook voor die eerste diaken. En waar keken die apostelen naar? Nou, dat lees je in vers 3 van hoofdstuk 6. Daar staat: zie dan, broeders, naar 7 mannen onder u, die 1 goed bekend staat, 2 vol zijn van geest en wijsheid. Omdat wij als apostelen zeiden, hem voor deze zaak, het verzorgen van de leden, de leden, degene met nood, voor deze zaak kunnen aanstellen. Zijn wij, ben u, ben ik, zijn wij vol van wijsheid en geest. Zijn ben u, zijn wij geroepen om in de meest donkere tijd van deze aardse geschiedenis mensen te brengen naar het licht, het leven en de weg die Jezus is. Een andere les is dat wij mogelijk, dat wij mensen kunnen zijn die inzetten voor de werk van de Heer. En niet alleen dat er mensen zijn die dat beroepsmatig moeten doen. En je kan vaak zeggen dat die apostelen als daar beroepsmatig waren aangesteld voor de taak van het brengen van het delen van het woord. Maar nu werd er gekeken naar leken, zoals Stefanus, en zegt van: wil jij dat woord brengen aan en doorbrengen aan de mensen in de omgeving. Niet alleen predikanten zijn degenen die geroepen zijn om getuigen en te werken onder degenen die in nood zijn en behoefte zijn aan de waarheid. Ook wij hier in deze zaal moeten die boodschap dag in, dag uit, uitleven en brengen naar onze naasten. Christus wijst.